Beste mensen, ik mag vanmiddag u weer welkom heten na een zomerperiode waarin we elkaar hier in deze zin althans niet hebben ontmoet. En dan is het toch ook fijn dat dat weer starten mag. In zo'n zomerperiode gebeurt er van alles. Ook dingen die we van elkaar niet weten, anderen die we regelmatig ontmoeten wel. Ieders leven zal zo zijn eigen ups en downs gehad hebben. Maar ik wil vanmiddag toch bijzonder aandacht besteden aan Marianne Broekema. Ze zit helemaal achterin in de rolstoel. Samen met haar man Jan kwam ze de laatste half jaar, denk ik ongeveer, hier in Kootwijkerbroek. En hebben daar ook van genoten. Maar haar man Jan is 1 september, dacht ik, overleden. En ik heb net even met haar gesproken. En er was in zijn leven het verlangen naar de Heer. Ik vond het heel mooi, zoals ze zei, van we hebben in onze kamer een spreuk staan, misschien vandaag. Voor hem is het werkelijkheid geworden. Hij is niet heel lang ziek geweest, heb ik begrepen, maar hartomleidingen en daarna is het achteruit gegaan. We willen denk ik samen, er ligt ook een kaart om je handtekening te zetten ter condoleance, meeleven. Maar we willen ook graag je heel veel sterkte toewensen en troost van de Heere om de weg verder te gaan. Dat kwam er even tussen voor mij. We staan er vaak misschien niet zo bij stil dat we in de vrijheid hebben om bij elkaar te komen. En ik denk dat het ook weer vandaag weer goed is om te denken aan onze broeders en zusters op landen en plaatsen waar die vrijheid niet is. Wij mogen vandaag starten met het boek Hooglied. Prachtig boek, ook met toch misschien wel moeilijke dingen, maar ik vind het erg fijn, en daarin wil ik jullie ook welkom heten, Henny en Dato, dat jullie bij ons willen zijn en dat Dato met ons het Hooglied wil gaan bestuderen, dat je ons daarin wilt voorgaan. Ik stel voor om eerst een lied te zingen en dan is dat 346 vers 2 en 5. En ik dacht daar met name ook aan het vijfde vers, Gods verborgen omgang vinden. Dat is toch ook een klein beetje het thema van Hooglied, de gemeenschap met de bruidegom.
Thank you.
Gods verborgen omgang vinden. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Het zijn onderwerpen die in het boek Hooglied steeds weer terugkomen. Maar ook, zalig die het weet, deze bruidegom is mijn. Zingen we lied 754, alle vier versen. Laten we ook nog 520 uit Opwekking zingen. Dat staat niet in deze bundel, maar daar liggen wat liederenbladen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. En stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar u uit.
Thank you.
het zingen gaat nog niet helemaal zoals het...
Ik moet wel luisteren, want ik moet nog een paar tonen doen, dan ging het iets hoger.
Oh. Wij deden het niet goed. Nou, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we uit ons hart zingen. En straks, als we in volmaaktheid bij de Heere zijn, dan zal het goed zijn. Ik denk dat ik vergeten was in mijn openingswoord jullie allemaal welkom te heten, maar bij deze alsnog welkom. En ik dacht dat er enkelen zijn die ik niet eerder gezien heb, extra welkom. Zo dadelijk willen we samen bidden om een zegen en zal Dato daarna zijn lezing houden. En dan aan het einde bent u nog in de gelegenheid om vragen eventueel aan broeder Steenhuis te stellen. En zijn er broodjes en soep. Maar zullen we eerst de Heer vragen, danken en bidden. Heere, zo komen we bij u om u te bedanken dat u ons bij elkaar brengt. En niet zomaar, maar omdat we u, Heer Jezus, mogen kennen, of het verlangen ernaar om u te kennen. Heer, en dan willen we deze momenten bij u brengen, dat datgene wat broeder Steenhuis heeft overdacht, en we geloven dat u hem dat gegeven hebt, dat hij dat ook duidelijk mag doorgeven, dat onze harten ervoor openstaan en wat we van elkaar als mensen niet weten, Heere, dat weet u. Datgene wat er aan vreugdevolle dingen in ons hart is, of misschien verdriet, zorgen en vragen. Heer, we bidden dat u tot ons spreekt. En we willen reeds op deze momenten ook Marianne Broekema aan u opdragen, nu ze haar man verloren is. We mogen zeggen, door u thuisgehaald, wat zijn verlangen was. Heer, maar u weet ook hoe het moeilijk kan zijn als we achterblijven. We willen zo voor elkaar om uw troost en nabijheid bidden. Heer, wil ons zo vanmiddag zegenen en mag het alles zijn tot eer van uw naam. Amen. Amen.
Voor we naar het boek Hooglied gaan, graag een paar teksten uit 1 Koningen. Eerste boek Koningen, hoofdstuk 4. En daarna hoofdstuk 7. 1 Koningen 4. Vers 29. God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten en dan alle wijsheid van de Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan de Esrahiet, Heman, Chalkol en Darda, de zonen van Mahol. En zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. Ook sprak hij 3000 spreuken uit. En waren er van hem 1005 liederen. Waarvan het Hooglied het hoogste is. En dan uit hoofdstuk 7. Eén Koningen 7, vers 8. Bij zijn huis waar hij woonde, dat gaat nog steeds over Salomo, was een andere voorhof meer binnen in het huis dan de voorhal. Van dezelfde constructie was het. Ook maakte hij voor de dochter van Farao, die Salomo tot vrouw genomen had, eenzelfde huis als deze voorhal. Salomo heeft de tempel gebouwd, heeft zijn eigen paleis gebouwd, zijn eigen huis. En in dat huis was een prachtige rechtszaal, dat kunt u lezen, waarvan alles gebeurde. Maar bovendien was in zijn eigen huis een kamer voor hemzelf. En precies zo groot als zijn eigen kamer was de kamer die hij gebouwd had voor de vrouw uit Egypte, de dochter van de farao, een heidense vrouw dus. Niet van Israël. En dan het Hoogliedboek. We beginnen uiteraard in hoofdstuk 1. Het lied der liederen, dat staat echt in de grondtekst. Ik heb nog een keer nageplozen. We hebben het in onze vertaling als het woord hooglied, het hoogste, dat is ongeveer dezelfde bedoeling, dezelfde strekking, maar het is toch het lied der liederen. Dat van Salomo is, dus 1005 liederen heeft hij gemaakt. Nog even terug naar 1 Koningen 4. En dit is daarvan een hoogtepunt. Vers 2. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Ik lees uit de herziende Statenvertaling, maar dat had u waarschijnlijk al gemerkt. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, we zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten we ons verheugen en ons in u verblijden. Laten we uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Dan zegt zij over zichzelf: donker ben ik. Donker van huid in deze vertaling, maar daar staat cursief, dat betekent dat het in de grondtekst niet voorkomt. Donker ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben. Want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde weidt. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw metgezellen? Dan zegt hij: als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en weid uw geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van Farao. Liefelijk zijn zijn wangen tussen de kettinkjes. Het zijn uw wangen tussen de kettinkjes en uw hals met de parelsnoeren. We zullen gouden kettinkjes voor u maken met zilveren knopjes. Nu stop ik. Natuurlijk gaan we de volgende keer dan verder bij vers 12, zo de Heere wil. Maar misschien hebben we genoeg aan deze verzen voor vandaag. Het Hooglied. Het boek dat voorafgaat aan het Hooglied is, en dat weet u, Prediker. En Prediker heeft een soort kenmerk en dat heet ijdelheid der ijdelheden. Een soortgelijke uitdrukking als het lied der liederen. Ijdelheid der ijdelheden wordt gevolgd door het lied der liederen. Ijdelheid der ijdelheden is negatief. Alles is betrekkelijk, alles is aftakelend, alles is moeilijk, alles is zwaar. En in contrast met dat boek, het boek Prediker, vindt u het prachtige Hooglied. Omdat daar de overtreffende trap van iets heel anders naar voren komt. Niet de overtreffende trap van wat niet goed gaat, van wat aan ons is toevertrouwd, maar wat we niet goed kunnen beheren, wat we niet goed kunnen doen, maar het omgekeerde. Het overtreffende van de liefde van God zelf. En dit samenspel tussen die beide boeken zou u eigenlijk altijd een beetje in de gaten moeten houden bij het lezen of bij het overdenken van dit prachtige Bijbelboek. Dit prachtige Bijbelboek is in onze Bijbel terechtgekomen en dus voor u bestemd. Misschien zeg ik dat wat te eenvoudig, maar iedereen die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, heeft van Gods wegen de Heilige Geest ontvangen. Dat zegt de Bijbel, dat vanaf het moment dat je het evangelie van je behoudenis hoort en aanneemt, dat zijn twee dingen, horen is één ding, maar ook aannemen, dat is een tweede, word je verzegeld of ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat betekent dat op dat moment Gods Geest, de Heilige Geest, in je gaat wonen en van jou een deel maakt van het lichaam van Christus, door de Geest tot één lichaam gedoopt, aan dat lichaam van Christus toegevoegd. Dopen betekent altijd toevoegen tot. De Heilige Geest in ons. En de Heilige Geest in ons wil ons verklaren wat er van de Heer Jezus in de Bijbel staat. Nu, je kunt van alles bedenken, maar het boek Hooglied is bedoeld om u te vertellen hoe bijzonder de bruidegom is. Maar ook hoe bijzonder de bruidegom de bruid vindt. Ook dat. Dat zijn de beide lijnen die je constant tegenkomt. Daarom is het een soort beurtzang. Dan zegt zij iets, dan zegt hij iets. En dat gaat steeds op en neer. Af een soort beurtzang, wisselzang. Het is een heel bijzonder verhaal. Wij moeten eraan wennen dat dit in onze Bijbel is terechtgekomen. Want vandaag wordt gezegd, ja, dat boek Hooglied, dat is voor Israël bedoeld. Dat is voor de Joodse jongetjes bedoeld, of voor de Joodse meisjes, maar voor de Joodse jongens in hoofdzaak. Want daar moeten ze ongeveer uit begrijpen hoe hun gedrag moet zijn als ze gaan trouwen. Zo wordt het als een, mag ik het zeggen, pastoraal handboek voor het huwelijk gebruikt. Dat is niet zo, denk ik, in de eerste plaats. Het kan wel zo gebruikt worden, maar je kunt het ook gebruiken als het in het huwelijk helemaal niet zo goed gaat. Als een soort werkboek van hoe kom je terug op de oorspronkelijke rails, als je ontspoord bent. Ook dat. Ook dat is niet het hoofddoel van dit boek. Het hoofddoel is hoe een bruidegom wordt getekend en hoe een bruid wordt getekend. En mag je dat dan zomaar vandaag de dag in de gemeente gooien, aan de gemeente vastkoppelen? Moet je dan niet eerst denken aan Israël? Nu, dat wil ik wel. Maar misschien hebt u uit mijn voorlezen uit 1 Koningen 7 al gemerkt dat er toch wel eens iets anders kan liggen. Want wat las u daar? Dat er een vrouw uit de heidenen was met wie Salomo getrouwd was en voor wie Salomo een hele bijzondere ruimte had ingericht in zijn eigen huis. En als er op een bepaald moment sprake is, want de koning bracht mij in zijn binnenkamers, dat vonden we al in vers 4, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. dan zit ik in zijn paleis. Als de koning haar in zijn binnenkamers heeft gebracht, kan ik maar één voorbeeld vinden, en die heb ik u voorgelezen, van die Egyptische prinses met wie Salomo getrouwd was, kan ik maar één voorbeeld vinden waar dit op kan slaan, en dat is op die Egyptische prinses, oftewel op die vrouw uit de heidenen. Misschien kent u de Bijbel uit uw hoofd. Dat zou kunnen, dat zou ik willen. Ik ben steeds bezig om het beter te begrijpen en het beter uit mijn hoofd te kunnen zeggen. Maar goed, misschien gaat ons geheugen ons niet goed helpen. Dat is ook mogelijk. Maar ik wil u een paar dingen zeggen. Als Adam een vrouw krijgt, dan is het niet heidenen of niet heidenen. Dus dat is geen alternatief. Er is maar één soort, zal ik maar zeggen. Er is maar één iemand. Maar dat is een algemene term met het oog op Christus en de gemeente. Zegt de Bijbel, zeg ik niet. Efeziërs 5 zegt, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus Adam en Eva, een bruid uit de bruidegom genomen, uit zijn rib gebouwd, uit zijn zijde, maar het woord rib is hetzelfde als het woord zijde in het Hebreeuws. Uit zijn zijde, zijn doorstoken zijde, een vrouw gebouwd. Een vrouw uit Adam. In het boek Genesis vindt u van alles. Maar u vindt ook dat een bepaald moment Jozef, dat is een type van de Heer Jezus. Dat heb ik niet bedacht, dat heeft Stefanus dan bedacht. Als het al bedacht zou zijn door hem. Het is door de Heilige Geest bedacht. Als Stefanus bij de steniging in het Nieuwe Testament, Handelingen 7, gestenigd wordt, dan zegt hij, jullie hebben altijd dit en dit en dit en dat gedaan. Maar toen en toen is die Jozef gestenigd, eruit gegooid. Ze wilden hem niet. En wat krijgt hij als hij na de verwerping uit de gevangenis komt? Een vrouw uit de heidenen. Dus niet een vrouw uit de Israëls families, de gelederen van Israël, maar uit de heidenen. Heel duidelijk. Zafnat, de dochter van Potifera, de priester uit On, werd vrouw van Jozef. Wat gebeurde er met Mozes toen hij verworpen werd door de broers? Jozef werd verworpen door de broers. Die wilden hem niet. We gaan geen minuut buigen voor u. Onze schoof buigt nooit voor uw schoof en onze ster buigt ook niet voor uw ster. Maar Mozes, vele jaren later, wordt, als hij gaat vragen naar de broers, als hij zijn volk opzoekt en daar onrecht ziet en voor onrecht daar ter plaatse iemand dood, misschien vindt u dat cru, maar ik wil het toch proberen, als hij daar de vijand verslaat, dan hebben diezelfde broers gezegd, je bent toch niet tot heerser en tot machthebber over ons aangesteld, we willen u niet als heerser en als machthebber, en dus vlucht Mozes. En wat gebeurt er met Mozes als hij in het land Midian is, waarschijnlijk Saoedi-Arabië van vandaag. Maar wat gebeurt er met hem? Hij krijgt een vrouw uit de heidenen, daar. Geen vrouw uit Israël, maar een vrouw uit de heidenen. Dat is heel merkwaardig. Nou, ik zou wat met jullie willen doordenken over Jozef, over Jacob en over Isaac en over alle vele vrienden. Maar Salomo is een eeuwen verder precies hetzelfde overkomen. Wat gebeurde met de Heer Jezus toen hij door de broers verworpen werd, door Israël, door de twee stammen in dit geval. En ze zeggen, we willen niet dat u koning over ons bent. Het is precies wat ze tegen Jozef zeiden. Het is precies wat ze tegen Mozes zeiden. Wat gebeurde met de Heer Jezus? Er komt een vrouw uit de heidenen. En een deel van die vrouw zit hier in Kodewijkerbroek. Nou, dan moet je zelf eens durven zeggen, daar hoor ik ook bij. Sommigen denken, ja, dat kun je niet zomaar zeggen. Dan moet je dus iets horen. Want u wilt graag iets horen van de Heer. Nu, dit is de Bijbel. En de Bijbel zegt dat u, als u gelooft in de Heer Jezus, dat u tot die bruid behoort. De Heer Jezus wilde voor die bruid zijn leven geven. En wat Jozef ondervond, en wat Mozes ondervond, en wat Salomo ondervindt, of ondervond, dat mag u ook meemaken. Ik wil daar dit mee zeggen. De beelden die hier naar u toekomen in dit Hoogliedboek, ze komen ook eigenlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is een aanleiding voor. En nu is het Salomo zelf die het heeft over zijn binnenkamers. En de bruid heeft het over die binnenkamers. En die heeft het verderop, ik heb het niet gelezen, over zijn tafel. Waar zij mag wonen, waar zij mag zijn. Dan heb ik alle vrijmoedigheid, echt bijbelse onderbouwing om te zeggen, wees nu eens wat eerlijk voor jezelf. En zeg, dat betekent dus dat we hier te maken hebben met dat lied der liederen, het hoogste lied. En dat spreekt over de Heer Jezus en over zijn vrouw, zijn bruid. Dus dat wil ik volhouden. Ik weet dat er genoeg kritiek op afgevuurd wordt, maar of die kritiek houdbaar is, daarvan zeg ik zelf, dat is niet houdbaar. Maar goed, dat laat ik dan nu maar mijn eigen mening zeggen. Maar dit is wel een hele bijzondere. U en ik mogen dus leren dat het er wel te degen mee te maken heeft. En dat we nu te maken hebben met een prachtig, prachtig stuk tekst voor ons. Wat we misschien wel als een soort folklore noemen. Zo van, ja, dat was ongeveer de gang van zaken bij een dans tussen een bruidegom en een bruid. Alsof ze op een soort dansvloer stonden en dit riepen en dat zongen, weet je wel, een beetje heen en weer. Nu, dat is niet zo. Dit is pure profetie. En profetie is altijd het openbaar maken van de Heer Jezus. Altijd. Profetie, het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Zegt de Bijbel, Openbaring 19, vers 10. En nu komt het boek naar ons toe. Deze bijzondere beurtzang komt naar ons toe. En dan zegt zij, zo close met hem, dus ook niet van, ja, ik moet nog mijn best doen om een beetje bij hem in de buurt te komen, om een beetje in zijn gunst te geraken, of ik moet nog mijn best doen om precies te doen wat hij wil. Nee, hoog ingestemd, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Dat is niet een kwestie van, nou, ik heb hem wel eens goeiedag gezwaaid of zo, weet je wel. De taal is gelijk, heel dichtbij, beseffend dat hij, de bruidegom, haar lief heeft. Zou je durven zeggen vanmiddag, Heer Jezus, dank u wel dat u mij hebt lief gehad en dat u uzelf voor mij hebt overgegeven en dat u voor mij naar het kruis wilde gaan om mij voor altijd gelukkig te maken. Dat is een stukje geloofsbelijdenis. Dat heeft niet met kerkelijke richting te maken, dat heeft met de schrift te maken, met de Bijbel zelf te maken. En dit zijn buitengewone dingen. Want ze zegt, uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zo van, wat je dan ook als hoogste vreugde zou kunnen zeggen, in de Bijbel is wijn, dat volgens het boek Richteren, 5 vers 13, of 13 vers 5, ik weet niet, Richteren, staat in een stukje van Gideon, wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Echt, talen de Bijbel. Dus wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Wij vergalopperen misschien. Met te veel wijn. Maar dat is wat de Bijbel daarvan zegt. En uw liefde is beter dan de wijn. Dus wat er ook op aarde vrolijkheid brengt, blijdschap brengt, dit gaat daar ver bovenuit. En dat betekent dat u bemoedigd wordt, dat u blij kunt worden bij het lezen van dit prachtige Hoogliedboek. Gaat het dan allemaal goed? Er zijn best dingen die misschien toch nog even weer niet goed gaan. Komt wel. Maar dit is het uitgangspunt. U kunt nooit de lijn van de schrift, de lijn van de Heilige Geest ombuigen. Dat kan niet. Hier begint het met, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Heer Jezus, wat super dat u zo dichtbij bent. En die, ik wil zo graag, mag ik het voorzichtig zeggen? Ik wil zo graag die omhelzing door uzelf meemaken. Dat u mij omhelst. Dat u mij dichterbij brengt. En dat ik voel dat ik aan uw hart mijn vreugde vind. En dat ik uw liefde mag proeven. De liefde die de Heer Jezus heeft geopenbaard voor jou en voor mij is te zien op het kruis van Golgotha. Dat is hij tot op de bodem gegaan. Welke liefde. God bevestigt zijn liefde ten aanzien van ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is de liefde van God. Dat betekent niet dat we brave broeders waren, dat we het allemaal goed deden, dat we een soort 10 op onze lijst hadden van allemaal goede dingen en vroomheid en mooie dingen. Nee, toen wij nog zondaren waren. En dat is soms zo moeilijk, want dan willen we toch wel een beetje verdienen. Wij willen toch wel een beetje recht hebben op een bepaalde vorm van liefde. En dan zullen we even goed ons best doen de eerste maanden. We zullen een score zien te krijgen van boven de 8 of boven de 9, bijna 10 dus. En dan kunnen we misschien rekenen op uw liefde. Nee, toen wij nog zondaren waren, toen we niets konden en alles fout deden en alles nog afgebroken werd, toen is de liefde van God op het hoogst zichtbaar geworden. En zij komt zo dichtbij dat ze zegt, van uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Ik heb een bepaald merk aftershave, sorry hoor. Ik wil niet over reclame of over mezelf zeuren. Maar soms hoor ik van, wat ruik je? Ja, goed. Die geur heb ik ooit van Henny gekregen, dus het is goed. Maar ik wil zo graag zeggen, stel nu dat je zo dicht bij de Heer Jezus bent, dat je zegt, Heer Jezus, wat ruikt u? Wat is uw naam heerlijk? Wat is uw naam uitgegoten olie? Uw wezen is, daar staat hier, uw naam, uw wezen, dat wat u bent, is een uitgegoten olie. Dat is een zeer, zeer liefelijk ruikend gebeuren. Zo dicht bij de Heer Jezus. Nou, ik wens het je. Ik hoop dat je het genieten mag, dat je daarvan mag genieten. Ik weet het wel, we hebben moeilijke dingen. We hoorden er net van, ik zie ook zuster Boeken, maar nu zitten helemaal achterin. We willen sterkte wensen. Troost, Gods genade, Gods troost, Gods zegen wensen. En in uw liefde aanbevelen onze God, onze Vader. Maar zo dicht bij de Heer Jezus zijn, dat je zijn, ik wil het woord aftershave niet gebruiken, maar zijn geur ruikt, zijn liefelijke geur ruikt. Dat je zo dichtbij bent, alsof je vlakbij bent. Dat is ook de insteek. Dat is echt de insteek. En wat wordt het dan een heel bijzonder boek? Want uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. In uw naam is uitgegoten zalf. Uw naam, uw wezen dus, ik zei het zo pas al. Daarom hebben de meisjes u lief. Dan komt de eerste moeilijkheid. Over wie hebben we het hier? Ik probeerde dat al met de 1 Koningen 4 en de 1 Koningen 7 teksten. Al te zeggen dat het wel te degen gaat om deze Egyptische prinses. Maar hier worden ook ineens meisjes meervoud genoemd. Wie zijn dat dan? Nou, die blijken dan later de dochters van Jeruzalem te zijn. Dat is weer een argument. Dat vindt u misschien niet zo sterk, maar ik vind het wel heel sterk eigenlijk voor mezelf. Dat er verschil is tussen deze bruid en de dochters van Jeruzalem. Zal ik het anders zeggen? Dat er verschil is tussen deze bruid, deze vrouw uit de heidenen en Israël. Die worden wel meegenomen en die komen ook onder de indruk van de liefelijkheid en van bepaalde kwaliteiten van de Heer Jezus, van de bruidegom. Johannes de Doper zei al, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Let op, die de bruid heeft, die moet je hebben. Dat is de bruidegom. Hier vind je het. De meisjes, dat zijn dus, we zullen ze regelmatig tegenkomen in dit Bijbelboek. Maar dat zijn dus de mensen van Jeruzalem. Dus soms zeggen ze, ja, maar Israël is toch de bruid. Lees Ezechiël maar, hoe daar iemand, een vrouw, in het bloed van haar geboorte ligt te trappelen. En dat er iemand voorbij komt en zegt, leef. En dat blijkt dan Jeruzalem te zijn. Dat klopt ook. Jeruzalem heeft een hele bijzondere plek in Gods heilsplan en ook in de toekomst. Maar hier wordt een vrouw gezien die los staat van de meisjes. Los staat dus ook van de dochters van Jeruzalem. Dat is heel apart. En trek mij mee, zegt vers 4. We zullen achter u aansnellen. En de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Ik heb dat al geduid door 1 Koningen 7 te lezen. Waar ze diezelfde ruimte heeft als Salomo. Waar zij woont, waar hij woont. Je kunt zeggen, nou, dat zijn dus twee kamers naast elkaar of tegenover elkaar. Vult maar in, maar wel in zijn vertrekken. Wat zou er gebeuren als jij vandaag zou worden meegenomen naar zijn vertrekken? Nou, ik denk dat je geniet. De brief aan de Hebreeën vertelt ons dat we echt naar dat vertrek mogen gaan. Het binnensheiligdom. Laten wij naderen. Laten wij binnentreden. Laten we naar binnen gaan. Laten we daar zijn waar hij woont, waar hij is. Dat is de hemel op zijn zachtst. Dat is het huis van de Vader. Dat is de plek van de bruidegom. Daar! De koning bracht mij in zijn vertrekken. Ze kent hem als de bruidegom, maar ze weet ook dat hij de koning der koningen is, de hoogste, zo Salomo boven alle koningen uitstak in het Oude Testament, een model staat voor de wijsheid van God en voor de vrede van God en voor de zegen van God en voor alles wat maar goed kan gaan. En hier vindt u ze. U en ik naderen, u en ik dichterbij. U en ik niet op grote eerbiedige afstand en zeggen, we mogen geen stap doen, want als we dichterbij komen, dan worden we geveld door het oordeel van God. En God is heilig. Hij is een verterend vuur. Ja, dat blijft hij ook. Maar omdat de Heer Jezus het vuur van God, het oordeel van God, voor jou en voor mij wilde dragen, moet u een keer durven zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat ik nu dichterbij mag komen. De koning voerde mij in zijn binnenkamers. En laten we ons verheugen en ons in u verblijden. Laten we uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij, die meisjes, jullie. Het is terecht dat ze van hem zijn gaan houden. Het is terecht dat ze die geur liefelijk vinden. Het is terecht dat je zo over hem spreekt. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Wat doet u als u avondmaal viert? Ik weet niet hoe vaak, dat laat ik nu even in het midden. We verkondigen de dood van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Hier staat, laten wij uw uitnemende liefde in herinnering. Het is een herinnering aan. Het is terugkijken naar. Dat gaat in de toekomst ook gebeuren als het om het herstel van Israël gaat. Dan zullen ze daar in Jeruzalem offers brengen. Zal een altaar zijn. En iedereen zegt, ja, maar er hoeven toch geen dierlijke offers meer gebracht te worden in de toekomst. Ja, wel. Terugkijken naar. Als we in de hemel komen en bij de troon van God zijn, wat zegt de Bijbel dan? En te midden van die troon, en te midden van de oudsten, te midden van de levende wezens, een lam staan als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Alsof je bij het kruis stond. Een herinnering aan dat wat er gebeurd is. Nou, hier is het. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Laten we dit. Het gaat net goed hier. Laten we dat in herinnering houden. We aan hem denken en hem gedenken en hem herinneren. Van zichzelf zegt ze in vers 5. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Ziet u, dat zijn die meisjes die we al tegenkwamen. Nu worden ze dochters van Jeruzalem genoemd. Ik ben uiterlijk. Nee. Nou, als ik het op mezelf mag toepassen, dan zou ik zeggen, ik heb eigenlijk niets om mij op te laten voorstaan. Niks. Wat was er aan ons, wat was er aan aantrekkelijks bij ons, waardoor de Heer Jezus ons zou uitkiezen voor dit geweldige zegenpakket? Niks. U hebt niks. U kunt wel zeggen dat u hier in christelijke kringen opgevoed bent. Nou, dat is misschien een plus. Dat is denk ik een plus, een grote plus. Maar het is geen garantie. De enige garantie is het werk van de Heer Jezus. Zijn werk aan het kruis. En ze zegt, ik donker van huid ben ik. Nou, nu is donker van huid een soort plus, weet je wel. Als je een wat oosterse tent hebt, dan ben je in de markt. Sorry hoor dat ik het wat te gek zeg. Maar het is gewoon zo. En sommigen doen een uiterste moeite om in de zomertijd zo bruin mogelijk te worden. Nou, je kunt beter een bruin brood bij de bakker halen, gaat vlugger. Maar ik laat het allemaal maar los. Maar toen was het zo dat de mensen die wat melk in de melk te brokkelen hadden, binnenskamers waren. Als u een beetje doorgelezen hebt ooit, dan weet u dat. En dat mensen die slavendienst deden, die, laat me zeggen, harde taal kregen horen en harde werkzaamheden moesten doen op het land, die waren bruin. Dus dat was het, niet het toonbeeld van luxe, maar het omgekeerde. het toonbeeld van armoede eerder dan van luxe. Donker van huid ben ik. En als de tenten van Keder, als de tentkleder van Salomo, zo van uiterlijk. En dat was niet spierwit, maar dat was ook niet, ook niet heel erg, ook niet zwart, maar er zat wat tussenin. Dus donker van huid als de tentkleder. En zie niet op mij neer, zegt vers 6, dat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. Ze moest in de open lucht haar werk doen. Dat blijkt ook, want de zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, zegt zij. Zij maakte mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Nou, ik probeer het. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Daar krijgt u echt een verklaring voor in hoofdstuk 8, vers 12. Dan gaat het over haar wijngaard die ze aan Salomo geeft. Dat is haar leven. Dat is ook haar lichaam. Dat wat van haarzelf is en wat een buitengewone vrucht, een buitengewone vreugde wordt voor de bruidegom. Ik heb het niet over seksuele dingen voorop, maar haar hele bestaan. Wat ze heeft, dat is voor Salomo bedoeld. En hier zegt ze, maar ik moest de wijngaarden van anderen bewaken. Ik moest daarvoor zorgen, daarvoor. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik probeer het wel. Stel dat u ergens bent en daar wordt gezegd, nou, om een beetje in het gevlei, in de gunst bij God te komen, dan moet je dit doen en dat doen en dat doen en dat doen. En zo lopen, en zo kleren en zo haar en zo huisraad en zo. Nog meer, moet ik nog verder gaan? Gaat het dan over haar wijngaard of gaat het over hun wijngaard? Hun wijngaard. Die gewoonte, dat wat er toen is afgesproken, wat toen is vastgelegd, toen wat die deden, dat, ik kom er straks op terug hoor. Dat is het ongeveer. Het hele lijstje van zo hoort het, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Maar ze zelf blijft buitenschot. In die zin, ze was alleen maar bezig met die dingen en ze kwam aan zichzelf niet toe. Ik heb zoveel mensen gesproken in de loop van de jaren die precies dit soort dingen hebben meegemaakt. Ze moest, je hoort, dit is, ja, dat kan niet, dit past niet. Enfin, onze kerk, onze geloof, onze groep, onze de meningen, de voorganger of de uitleg van een bepaald stukje tekst. Maar het gaat om jezelf. Het gaat niet om wat anderen vinden dat je moet doen, of wat anderen zeggen dat je moet doen, maar het gaat om jezelf. In hoofdstuk 8 verstaan is ze helemaal vrij van alles wat knelt, alles wat een beetje een soort dwangmatig gebeuren is, helemaal vrij om die bruidegom te ontmoeten en te begroeten en om met hem verder te gaan. Dat is wat ze hier zegt. En dat zijn de zonen van mijn moeder. Dat is de familie, dat is de omgeving. Ik hoef u niet alles in herinnering te roepen, want u weet dat wel. Ik kom op zoveel plaatsen waar men zegt, ja, maar dat hoort niet, dat past niet bij ons, of bij onze plek, of bij ons dorp, of bij onze stad. Dit hoort bij onze club. Zo zijn onze manieren. En je moet daaraan voldoen. En talloze jongeren, maar ook ouderen, lopen stuk. Omdat ze hun eigen wijngaard, dat wat ze zelf aan kostbaarheid voor de bruidegom hebben, niet bewerken, niet in de gaten houden, maar dat wat moet en hoort en zus en zo, dat wordt vooropgeschoven. Ik denk dat je het kunt pakken. Dat hoop ik eigenlijk ook. Maar die ik innig lief heb, zegt vers 7, maakt mij bekend waar u de kudde bijt. In vers 7 wordt ineens iets gezegd over een herder die de kudde bijt. Waar u op de middag de kudde laat rusten, want waarom zou ik zijn, zegt vers 7, als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Daar wil ik graag ook weer bij stilstaan. Ik probeer het. Dat is dus een herder die de kudde weidt. Die herder is dezelfde als de bruidegom. Maar er zijn ook metgezellen van die bruidegom, die hebben ook kudden. En zij zegt, ik wil niet als een gesluierde bij die metgezellen zijn. Ik wil graag bij u zijn. Vertel me toch waar u de kudde weidt en de kudde op de middag laat rusten. Ik hoop niet dat u mij te scherp vindt. Ik ga niet veroordelen. Stel dat u zegt, Luther heeft echt de waarheid gesproken. Dat is voor mij de norm. Er zijn heel wat Lutheranen in deze wereld, zeker in de Scandinavische landen. In Nederland sterven ze een beetje uit, maar goed. Dat los van vandaag. Maar stel dat u zegt, Luther, dat is ongeveer de verpersoonlijking van de waarheid. Dat is mijn kleur. Nu zegt zij, die bruid, maar ik wil niet bij de metgezel van die bruidegom zijn. Want Luther was een metgezel van de Heer Jezus, dat geloof ik stellig. Hij heeft een enorm werk gedaan, enorm zegenrijk, buitengewone dingen zijn er gebeurd door Luther. Maar is hij hetzelfde als de Heer Jezus? Het is wel een metgezel van hem. Hij is wel voor de Heer Jezus. Wie niet tegen mij is, is voor mij. Zegt de Heer Jezus zelf in Lucas 9. Dus Luther is voor de Heer Jezus. Rechtvaardiging uit het geloof van hem, van Luther. Luther tekst. Maar is hij hetzelfde? Moet u bij Luther zijn of moet u bij de Heer Jezus zijn? Dat is voor de Lutheranen best een beetje moeilijk, want dat betekent dat je een keuze moet maken. Nou, is Calvijn een van de metgezellen van de Heer? Absoluut, daar ben ik zeker van. Geweldige dingen. Maar moet je bij hem zijn of moet je bij de Heer Jezus zijn? Even eerlijk zijn. Spurgeon, Darby, vul nou eens in. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Daar vindt u het al terug. Of moet u bij hem zijn? Zij zegt, ik wil niet als een gesluierde bij die metgezellen. Dus dat zijn niet de concurrenten. Dat zijn niet, laten we maar zeggen, de vijanden van de bruidegom. Nee, het zijn metgezellen van de bruidegom. Maar zelfs dat is niet de norm. Hij is de norm. Je moet bij hem zijn. Niet bij een metgezel van hem. Ik dram daar een beetje op door, omdat dat misschien wel het grote probleem is. Vandaag vinden we de een of andere prediker, die doet het zo goed voor de televisie of voor de radio of weet ik veel hoe en waar. En dat is het dan ongeveer. Daar lopen we massaal in mee. Nee, we moeten bij hem. Kan dat dan niet als we daar zitten te luisteren? Ja, dat kan wel, maar je moet bij hem zijn. Je moet iedere keer in de gaten houden dat hij het is en niet iemand anders. En dat komt heel scherp in dit eerste stukje van het boek Hooglied naar voren. Heel scherp. Je moet bij hem zijn. En als ik één ding zou willen roepen vandaag, dan is het, kijk uit dat je niet bij een ander komt, maar je moet bij hem zijn. Ik heb vaker het voorbeeld van Gehazi genoemd met Elisa, de vrouw die had een zoon en die zoon is gestorven. Dan gaat ze naar de man gods, naar Elisa, en dan zegt Elisa tegen Gehazi, ren met mijn staf en doe wat en ga. En nou, die moet dan rennen en die moet dan gelijk met die staf in de hand daar in het huis maar iets doen, wat dan ook. En zij zegt, maar ik wil helemaal niet mee. Want als u zelf niet meegaat, dan gebeurt er niks. Ik wil niet de knecht van de man gods hebben. Ik wil de man gods zelf hebben. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. Komt er heel dichtbij. En dat mag ook nu vandaag ons motief zijn. Waarom? Je moet kiezen. Je moet kiezen dat je de Heer Jezus volgt. Nu zij zegt, hij is de bruidegom. Dan wil ik dan niet bij iemand anders zijn. Als hij echt alles is, de bruidegom die mij lief heeft, die voor mij stierf, die voor mij aan het kruis wilde hangen en die voor mij een plaats bereidt, die voor mij een binnenkamer heeft bereid, waar ik mag wonen, met hem zijn, continu met hem. Bij hem wil ik zijn en niet bij iemand anders. Niet bij een club, niet bij een kleur, niet bij een groep, nergens. En als je het niet weet, is het vervolg van het verhaal. O, allermooiste onder de vrouwen. Dat is ook al mooi, hè? Dat de bruidegom haar de allermooiste onder de vrouwen noemt. Volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van de herders. Kom maar bij mij. Nou, dat is nu precies wat de Heer Jezus zegt tegen jou. Ik ben de goede herder. Ik heb ook andere schapen die niet van deze stal zijn. Die moet ik ook doen, maar ik ben de goede herder. Alle die voor mij geweest zijn, dieven en rovers. Het gaat niet goed. Maar ik ben die goede herder. De Heer Jezus is dat. Onze bruidegom is ook de herder van de schapen. Mooi is dat voor jou. En hij wil jou in zijn nabijheid. Hij wil jou in zijn veld, in zijn terrein, waar voedsel is, waar hij voor de kudde zorgt, waar hij in de bres springt tegen beer en leeuw. Dat is de Heer Jezus. En die gedachte mag eigenlijk bij ons blijven. De bruidegom, ik heb hem innig lief gekregen. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Ik wil zo graag dicht bij hem zijn. Ik wil hem eigenlijk ruiken. Ik wil zijn geur opsnuiven. En ik wil zo graag achter hem aansnellen. En ik wil graag in zijn binnenkamers, waar hij verblijf houdt, waar hij is, waar hij zegent, waar hij om me geeft en waar hij mij zo graag bij zich wil. Daar wil ik ook zijn. Dat is mijn verlangen. En wat mezelf betreft, ja, ik heb al een beetje een keus gemaakt, want ik weet al hoe dat gaat. De broers van mijn moeder, die hebben ook een programma, die hebben ook een leidingje, die weten ook precies hoe het moet. Ze zijn ook niet de domste jongens. Ik heb ze laatst vergeleken met, dat is dan de wetenschap, die het heel goed wisten allemaal hoe het moet. Nou, als u van de wetenschap afhankelijk bent, komt u waarschijnlijk bij uw eigen inzicht en bij uw eigen vernuft uit, maar niet bij de Heer Jezus. Ik ben een beetje kattig, maar ik wil het zo graag duidelijk maken dat dit boek u en mij brengt bij de Heer Jezus. Zo dicht zoals u nog nooit geweest bent. En dat geeft verlangen. Dat geeft ook verlangen om dit boek te lezen, om dit boek te bestuderen, om verder te komen in het geloof, om te groeien in je geloof. En God wil dat bijzondere boek aan jouw hart openbaren door de Heilige Geest die in je woont. En je mag nu alvast zeggen, Heer Jezus, nou nee, ik wil ook inderdaad niet bij u metgezel zijn, ik wil bij u zelf zijn. Nou, dat is een buitengewone keuze die u vandaag mag maken. En die is niet moeilijk. U moet niet bij dato zijn. Want ik kan het niet. U moet bij hem zijn. U moet bij niemand van ons zijn. Bij geen enkele organisatie. U moet bij hem zijn. En als dat niet gebeurt, dan zitten we vast in een soort regelgeverij van je welste. En dan, ja, dan krijgen we geen gelegenheid om onze eigen wijngaard te beheren. Uiteindelijk voor hem te beheren. Zodat er hij daar, onze Heer daar zelf, vrucht van krijgt. Blijdschap van krijgt. Dat is een schitterend boek in uw handen. Het lied der liederen. En u voelt het. Dat is toch anders dan ijdelheid der ijdelheden. Amen. Ik wil u zo danken, onze Heer God, onze Vader, voor dit prachtige Bijbelboek in onze handen. En het wordt een beetje weggestopt, alsof een soort liefdesverhaal, een soort story, waar we ook niks meer aan hebben, omdat het vol staat van taal die we niet meer hebben, niet meer kennen. Vader, we willen u danken dat we nu een begin mochten maken met dit prachtige Bijbelboek. En we vragen uw zegen over wat vandaag in ons midden kwam. Wat ook de volgende keer misschien in ons midden komt als u geeft dat we hier nog zijn. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel voor de bruidegom. En die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dank u wel dat de Heer Jezus ons ziet als bruid van het Lam. En er komt een moment dat de bruiloft van het Lam plaatsvindt. Dat we in de alle binnenkamers van hem zijn. Ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Ik wil u danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor het volbrachte werk. We danken u voor de geweldige toekomst. We danken u voor vandaag dat we bemoedigd mogen worden met zo'n prachtig stuk Bijbelwerk, Bijbelboek. We willen u hartelijk danken in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank u wel. Ik stel voor om lied 399 vers 1 en 3 te zingen. Voor we afsluiten nog graag een paar mededelingen. Ik heb het straks al gezegd, als u nog vragen hebt, dan mag u hier naar voren komen om die aan broeder Steenhuis voor te leggen. Er staat in de gang ook nog een bus, daar mogen ook vragen in. Daar mag ook u eventueel bijdragen voor de kosten in. Harry staat ook met allerlei materiaal nog achterin voor cd's en dergelijke. Dan is er gevraagd om aandacht te besteden aan een Israëlavond in de Goede Herderkerk. Waarschijnlijk hebben verschillende daar al een mailtje van gekregen. Anders liggen er nog een paar van deze mededelingenblaadjes daar om de hoek op de tafel. Dat is op 26 september in de Goede Herderkerk in Barneveld. Er staat weer brood en soep. Ik heb het idee dat we vanmiddag niet met heel veel mensen zijn. Dus niet naar huis voordat je brood en soep hebt gebruikt. Geeft ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En om ook over de mooie en rijke dingen die we gehoord hebben samen na te praten. De volgende lezing zal TV 20 oktober zijn, maar het is altijd de derde zondag van de maand, dus noteer die vast in uw agenda. Ik stel voor om samen te danken en ook te bidden om een zegen over het eten en voor de ontmoeting met elkaar. Heer, zo willen we u heel hartelijk bedanken voor alles wat u ons geeft in de uitleg van uw woord. En dat ook het verlangen naar hem die onze bruidegom wil zijn, maar die ook zoveel voor ons deed, dat verlangen mag groeien. Heer, wil zo door het woord, door de geest tot ons spreken en dat we deze woorden mee mogen dragen, maar toch ook in de week die voor ons ligt, op de plaats waar u ons stelt, mogen uitdragen. Dat het zichtbaar mag zijn dat we van u houden en naar u verlangen. Heer, we vragen ook om een zegen als we nog bij elkaar zijn. Als er eten is, als we elkaar mogen ontmoeten, dat we ook zo door u gebruikt mogen worden om elkaar te versterken en te bemoedigen. Heer, en dan weet u de dingen waar we mee naar huis gaan, of misschien ook alleen thuiskomen. Hemelse Vader, geef uw troost en nabijheid en sterk ons. En als u niet gekomen bent, mogen we dan de volgende keer elkaar hier ook weer ontmoeten rondom uw woord. Zie ons zo aan in uw genade, in u, Heer Jezus Christus. Amen. Ik stel voor om nog lied 689 te zingen, vers 1 en 2. Nou, wellicht tot de volgende keer. In ieder geval, goede reis naar huis. Ja.